Goedemorgen. Fijn dat u gekomen bent. Mooie volle zaal hoor. Nog even en het past niet meer. We willen graag gaan naar het boek Jozua. Wilt u met mij opslaan? Jozua, hoofdstuk 2. De vorige keer hebben we Jozua 1 behandeld. En vanmorgen willen we nadenken over Jozua 2. Een geweldig mooi zondagsschoolverhaal. Rahab de hoer. Heel bekend verhaal. Hier moeten we er al van lachen. Wat maakt het verhaal zo mooi over Rahab de hoer? Omdat Rahab, die zondares, redding vond. Een geweldige geschiedenis. Het is een redelijk hoofdstuk. Ik ga met u stukjes lezen en ga daar iets van vertellen. Eerst ga ik vers 1 lezen. Nou, ik hoor heel veel geritsen van de bladeren, die zijn uitgedoofd. Dus u hebt Jozua hoofdstuk 2 gevonden. En ik wil lezen vers 1. En ik doe dat vanuit de herziene Statenvertaling. Daarna stuurde Jozua, de zoon van Nun, er vanuit Sittim in het geheim 2 mannen als verkenners op uit. En zei, ga op weg, bekijk het land en Jericho. Ze gingen en kwamen in het huis van een vrouw, een hoer, van wie de naam Rahab was, en zij sliepen daar. Een korte pauze. Hebt u zich wel eens afgevraagd waarom Jozua 2 verspieders erop uitstuurt om Jericho te verkennen? Waarom zou dat zijn? De opdracht was toch al volstrekt duidelijk in hoofdstuk 1, maar ook al in het boek Deuteronomium, dat God voor hen uit zou gaan, God zou met hen zijn, ze hoefden niet bevreesd te zijn, het land was van hen en zij konden dat innemen. Wat moest daar verkend worden? Het land was al gegeven, hebben we gelezen, in hoofdstuk 1. Ik heb daarover nagedacht. En ik kom uit bij Johannes hoofdstuk 4. En u denkt, nou, Johannes hoofdstuk 4, de Samaritaanse vrouw, wat heeft dat ermee te maken? Nou, ik denk dat u wel weet dat het gebied van Samaria een veracht gebied was. De Joden trokken niet graag door Samaria, ze gingen daaromheen. Maar Joden en Samaritanen hadden geen omgang. Ze konden elkaars bloed wel drinken. En dat is niet te scherp gezegd. Er was echt een ontzettende vijandschap tussen Joden en Samaritanen. Hebt u zich wel eens afgevraagd waarom de Heer Jezus dan door dat gebied moest gaan? Waarom deed hij dat? Nou, broeders en zusters, vers 4 van Johannes hoofdstuk 4. En hij moest door Samaria gaan. Of Samaria, hoe u het wilt uitspreken. Hij moest daar doorgaan. Waarom moest hij daar doorgaan? Dat hoeft helemaal niet. Hij kon er omheen, zoals de Joden altijd deden. Maar u kent het antwoord wel. Hij moest daar doorheen gaan om een ontmoeting te hebben met de Samaritaanse vrouw, om haar tot zaligheid te leiden. Daarom moest hij door Samaria gaan. En die gedachte wil ik meenemen terug naar Jozua hoofdstuk 2. Die verkenners moesten Jericho verkennen, zodat de zaligheid zou optreden in het huis van Rahab de hoer. Kijk, er wordt wel gesproken over die nare God van oordeel. De God van het Oude Testament is een wispelturig, bloeddorstig God, wordt door de atheïsten gezegd. Maar hier zien we Gods langmoedigheid. Hier zien we Gods grote genade en geduld. En hij stuurt daar uit monden van Jozua de 2 verspieders erop uit om een ontmoeting te hebben met Rahab de hoer. Om haar tot heil en zaligheid te leiden. Zij verbleven daar. Waarschijnlijk had Rahab een soort herberg waar zij voornamelijk, jazeker, mannen ontving. Want zij was een hoer. Maar deze twee verspieders kwamen daar waarschijnlijk in dat huis kwamen ze terecht, omdat dat zou niet opvallen. Dat een paar mannen dat huis binnen zou betreden van Rahab, ja, dat ging aan de lopende band. Dat was haar manier om geld te verdienen. Dat viel niet op. En daarom denk ik dat die twee verspieders bij Rahab de hoer hun intrek namen om onopvallend daar aanwezig te zijn. Nou, we gaan verder lezen. Vers 2. Ik neem even een slokje, want mijn stem is nogal een behoorlijke zware stem geworden. Gisteren ook een conferentie gehad, dus nu weer spreken. Ik zal hem even smeren. Vers 2. Toen werd tegen de koning van Jericho gezegd: zie, er zijn hier deze nacht mannen gekomen van de Israëlieten om het land te verkennen. Daarop stuurde de koning van Jericho boden naar Rahab om te zeggen: breng de mannen naar buiten die naar u toegekomen zijn en die uw huis zijn binnengegaan, want zij zijn gekomen om het hele land te verkennen. Maar de vrouw had die beide mannen ontvangen en zij had hen verborgen. Ze zei: inderdaad zijn er mannen naar mij toegekomen, maar ik wist niet waar ze vandaan kwamen. Ja, want dat gebeurde aan de lopende band. Ik ga echt niet vragen waar jullie vandaan komen. Vers 5, en het gebeurde bij het sluiten van de poort, toen het donker was, dat die mannen naar buiten gingen. Ik weet niet waar die mannen heen gegaan zijn. Achtervolg hen snel, u zult hen zeker inhalen. Maar zij had hen op het dak laten klimmen en hen verborgen onder de vlasstengels die door haar op het dak uitgespreid waren. Met andere woorden, zij vertelde een leugen. Ze zijn al lang vertrokken, maar ze had hen verborgen op het dak onder de vlasstengels. Je mag niet liegen. Gij zult niet liegen. En dat houd ik overeind. We moeten altijd de waarheid spreken, broeders en zusters. Als je een leugen gaat uitspreken, en dat gebeurt, dan treedt daar onmiddellijk verstoring op in de sociale relaties. Een leugen leidt namelijk vaak naar nog een leugen. En die leugen leidt weer naar een volgende leugen. Je moet van allerlei dingen bedekken en leugenachtig bezig zijn om de leugen maar in stand te doen houden, gestand te doen houden. Daarom laat het onverlet, spreek altijd, broeders en zusters, de waarheid. Want als je je toevlucht moet nemen tot een leugen, raak je verstrikt in een web van leugens en verstoort je relatie met alles en iedereen. En het is een overtreding van Gods gebod. En toch, broeders en zusters, wat een geloofsdaad dat Rahab de hoer haar toevlucht nam tot een leugen. En de Bijbel die vertelt wel eens vaker dat het nou misschien niet onmiddellijk een leugen legitimeert of faciliteert, maar het ook niet tegenspreekt. En ik ken zo'n geschiedenis en u ook. En als u het kent, dan gaat u met mij terug naar het boek Exodus, heb ik gevonden. Exodus hoofdstuk 1. Want daar hebben we twee vroedvrouwen die een leugen vertellen. En God eert hen daarom. We gaan het lezen. Exodus hoofdstuk 15 vers 21. Exodus hoofdstuk 1 vers 15. Ja, tot 21. Bovendien zei de koning van Egypte tegen de vroedvrouwen van de Hebreeuwse vrouwen, van wie de naam van de een Sifra was en de naam van de andere Pua. Hij zei: als u de Hebreeuwse vrouwen bij het bevallen helpt en u let op de stenen baarstoel, dan moet u, als het een zoon is, hem doden. Maar als het een dochter is, mag ze blijven leven. Maar moet u eens lezen hoe mooi dit klinkt. De vroedvrouwen vreesden echter God en deden niet wat de koning van Egypte tot hen gesproken had. Ze waren de overheden over hen gesteld ongehoorzaam. En deden niet wat de koning van Egypte tot hen gesproken had, maar lieten de jongetjes in leven. Toen riep de koning van Egypte de vroedvrouwen bij zich en zei tegen hen, waarom hebt u dit gedaan, dat u de jongetjes in leven laat? De vroedvrouwen zeiden tegen de farao, een leugen. Let maar op, omdat de Hebreeuwse vrouwen niet zijn zoals de Egyptische vrouwen, want ze zijn sterk, ze hebben al gebaard, voordat er een vroedvrouw bij hen is aangekomen. Maar ik geloof dat dat niet waar is. En toch lezen we, daarom deed God aan de vroedvrouwen goed. En het volk werd talrijk en zeer machtig. Maar ik hoef helemaal niet naar het boek Exodus te gaan. Ik kan u zo meenemen in een hypothetisch geval. Terug naar nog helemaal niet zo lang geleden. Terug naar de vorige eeuw. Terug naar 1940. En daar woont u. In uw boerderijtje in Houlewijk. Maar u vreest God. En u hebt twee Joden verstopt in de kelder. En de Gestapo klopt op uw deur en zegt, hebt u Joden geherbergd? En u liegt glashard. Nee, dat mag toch niet? Natuurlijk heb ik die Joden niet verborgen. Kom nou. U hebt een glasharde leugen verteld. En toch denk ik dat u het goede hebt gedaan. Spreek altijd de waarheid. Maar er zijn omstandigheden, broeders en zusters, dat we een weging moeten maken tussen twee kwaden. Een leugen spreken is een kwaad. Maar Joden overgeven om gedood te worden is een groter kwaad. En daarom moeten we de dingen gebalanceerd en genuanceerd zien. Dat wil ik meenemen als les. We gaan terug naar Jozua hoofdstuk 2. Vers 7. De mannen achtervolgden hen op de weg naar de Jordaan. Tot aan de doorwaadbare plaatsen. Dus ze sloegen de achtervolging in. En men sloot de poort nadat hun achtervolgers er waren uitgegaan. Maar voor zij zich te slapen had gelegd hadden, klom zij, dat is Rahab, naar hen, de twee verspieders, toe op het dak en zei tegen die mannen, en dit is mooi, hier horen wij geloofstaal, broeders en zusters. Ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft en dat de schrik voor u op ons gevallen is en dat al de inwoners van dit land weggesmolten zijn van angst voor u. Want we hebben gehoord dat de Heere het water van de Schelfzee voor uw ogen heeft doen opdrogen toen u uit Egypte ging. En ook wat u hebt gedaan met de twee koningen van de Amorieten, Sihon en Och, die aan de andere zijde van de Jordaan waren, die u met de ban geslagen hebt. Toen wij dat hoorden, smolt ons hart weg van angst. En vanwege u bestaat er geen moed meer in iemand, want de Heere uw God is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Wat een geloofstaal, broeders en zusters, van deze zedeloze vrouw. Ik weet, zij wist het. Ik weet, zij wist met de ogen van het geloof, haar verstand was aangeraakt door het geloof. Ik weet dat de Heer u dit land heeft gegeven. Ik weet het in mijn hart. Ik zie het, ik voel het. Ik weet het. Want wat wij allemaal gehoord hebben, en dit was nu juist het doel. Waarom deed God die enorme plagen aan Egypte? Waarom deed hij dat? Waarom liet hij toe dat zijn volk 400 jaar lang onderdrukt en verdrukt zou worden in Egypte? En waarom deed hij die grote wonderen in Egypte? Ik zal u die waarom vraag beantwoorden door Exodus hoofdstuk 9. Exodus hoofdstuk 9. Hou uw vinger gewoon bij Jozua. En zoek met mij op Exodus hoofdstuk 9. Daar vertelt God zelf waarom hij dit doet. Oh, dat is jammer. Ik heb het verkeerd in de kantlijn gekriebeld. Want het is niet hoofdstuk... Ja, het is wel hoofdstuk 9, maar niet vers 1. Vanaf vers 13. De zevende plaag bij het hagel. Dat moet ik straks thuis even verbeteren. De zevende plaag. Dan moet u eens met mij meelezen. Exodus hoofdstuk 9 vers 13. Toen zei de Heere tegen Mozes. Sta morgen vroeg op. Ga voor de farao staan. En zeg tegen hem. Zo zegt de Heere, de God van de Hebreeën. Laat mijn volk gaan. Zodat ze mij kunnen dienen. Want deze keer zal ik al mijn plagen op uzelf, op uw dienaren en op uw volk afzenden. Zodat u weet, dit is belangrijk broeders en zusters, zodat u weet, farao, dat er op heel de aarde niemand is als ik. Nu had ik immers mijn volk kunnen uitstrekken om u en uw volk met de pest te treffen, zodat u van de aarde uitgeroeid zou zijn. Vers 16, maar juist hierom heb ik u laten bestaan, farao, om mijn kracht aan u te tonen, zodat mijn naam bekendgemaakt zal worden op heel de aarde. God wenste zichzelf te betonen, niet tribalistisch aan een Joodse stam, alleen maar in dat kleine landje van Israël. Nee, deze gebeurtenis was bedoeld om de God van hemel en aarde bekend te maken aan heel de aarde. En het was al vooruitgesneld en het had de oren bereikt van de inwoners van Jericho. En het hart van Rahab reageerde in geloof. Die God is een God van heel de aarde. Ik heb hier ook bijgeschreven Johannes hoofdstuk 3. Want we kunnen makkelijk heen en weer switchen tussen de beide testamenten. God maakte zich bekend in de zondvloed. God maakte zich bekend in het oordeel aan Sodom en Gomorra. God maakte zich bekend in Egypte. Om zichzelf te laten zien aan heel de wereld. En o, broeders en zusters, God heeft zichzelf bekendgemaakt aan de hele wereld. Door het kruis van de Heere Jezus. Want o, die lieftallige tekst. Want zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Nu bewijst hij zich niet door oordeel, zoals in Jericho, maar nu bewijst hij zich aan de hele wereld in genade. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Geen oordeel. Geen zondvloed, geen Sodom en Gomorra, geen gerichten in Israël, geen gerichten aan Jericho. Maar genadetijd. En o broeders en zusters, die genadetijd is nog steeds volop aanwezig. De poort van Gods genade staat nog wijd geopend, dag in, dag uit. Maar God zal eenmaal komen om ook deze aarde te oordelen. En zijn we dan bereid? Nou, Rahab was bereid. Rahab wenste niet om te komen in het oordeel. En ze zegt daar in vers 11 terug naar Jozua hoofdstuk 2 vers 11. Want de Heere uw God is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. En het sluit mooi aan bij wat onze broeder vanmorgen ook in zijn inleiding zei. Over de wereld die we kunnen zien en de wereld die we niet kunnen zien. Er wordt wel eens gezegd, ja, de God van de hemel, daarboven, niet controleerbaar, de onzichtbare wereld. Oh, maar deze Bijbel laat mij voortdurend zien dat de God die de onzichtbare werkelijkheid betreedt in de hemel, niet alleen een God van de hemel is, maar ook een God van de aarde. En dat kunnen we zien in het oordeel, zeker. Zondvloed, Sodom en Gomorra, gerichten in Egypte. God van de hemel, maar ook God van het gericht hier op aarde. Maar we zien het ook in genade bewijzen. De God die het manna liet vallen op de aarde. De God van de hemel is een God van de aarde, in manna, in kwakkels. In het voeden van Elia door de raven. God van de hemel is God van de aarde toen het klonk, Immanuel, God met ons. God die vlees kreeg, geboren in een kribbe. Is God een God van de hemel? Hij is een God van de aarde. En ook nu, broeders en zusters, mogen wij dat ook belijden naar elkaar toe. Ik hoor van broeder de Groot vanmorgen, dat wist ik niet, een operatie. Ik wil onze broeder meegeven. God is een God boven in de hemel, maar ook op de aarde. En zijn heilige geest mag in ons wonen als mensen hier op aarde. En de Heer Jezus die sprak, en zie ik ben met u alle dagen van uw leven tot in alle eeuwigheid. Ik ben met u. Hier op aarde. En zie, ik ben met u. Hier op aarde. De God van de hemel is de God van de aarde. Nou, dit mag u voor uzelf wel uitwerken. De God van de hemel en de God van de aarde. Maar wat een geloofswoorden sprak deze vrouw uit. En het is zo mooi dat Paulus zegt in Romeinen hoofdstuk 10 vers 9 en 10... U hoeft het niet op te slaan, ik ga het citeren. Als u met uw mond de Heer Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want, Rahab, met het hart gelooft men tot gerechtigheid. En met de mond belijdt men tot zaligheid. En dat had zij precies gedaan. Zij had beleden, ik weet dat de Heer u dit land geeft. Uw God is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. We kennen nog zo'n vrouw, zo'n geloofsvrouw, een Amoriet geloof ik. Hoe heette zij ook alweer? Rut. Die iets soortgelijks zei tegen Naomi, uw God is mijn God. Uw volk is mijn volk. Uw land is mijn land. Wat een geloofswoorden had deze heidense vrouw ook. Maar door haar geloofs, broeders en zusters, terug naar Jozua hoofdstuk 2 vers 12, nu dan. Zweer mij toch bij de Heere, omdat ik goede tierenheid aan u bewezen heb. Ik heb jullie verborgen immers op het zolderdak. Dat u ook goede tierenheid zult bewijzen aan het huis van mijn vader. Is dat niet mooi gezegd? Aan het huis van mijn vader. Rahab, wat heeft het huis van jou, uw vader, nu daar iets mee te maken? Maar daar ga ik straks iets van zeggen. Bewijs goede tierenheid aan het huis van mijn vader. En geef mij een teken van trouw. Vers 13, dat u mijn vader en mijn moeder zult laten leven. En ook mijn broers en mijn zusters, met alles wat van hen is. En dat u ons leven van de dood redden zult. Ik vind het zo mooi. Zij is helemaal niet individualistisch. Dat ik gered mag worden. Dat u genade wilt bewijzen aan mij. Zij gaf in de eerste plaats helemaal niet om haar eigen hachje. Het huis van mijn vader, mijn moeder, mijn broers, mijn zusters, met alles wat van hen is. De aanhang, neefjes, nichten. Dat u ons leven, niet mijn, maar ons leven, zult redden van de dood. Ik vind dat mooi. Want wij leven in een intens individualistische samenleving. Zo, wat een tongbreker, hè? Wij zijn zo ikgericht. Maar zij niet. En het was ook in die Oosterse culturen, was familie veel belangrijker dan wij familie belangrijk vinden. En wij mogen leren ook van de Bijbel om belang te hechten aan onze bloedverwanten. Onze vaders, onze moeders. Wij mogen hen toch eren immers. Eer uw vader en uw moeder. Maar ook onze broers, onze zussen. Denk aan uw huis, aan uw familie. Vers 14. Toen zeiden die mannen tegen haar, als u deze zaak van ons niet bekend maakt, zetten wij ons leven in om in uw plaats te sterven. Het zal dan gebeuren, wanneer de Heere ons dit land geeft, dat wij aan uw goede tierenheid en trouw zullen bewijzen. Daarop liet ze hen neer met een touw door het venster. Later zullen we zien dat dit touw een scharlaken koord is. Want haar huis bevond zich op de stadsmuur en zij woonde op de muur. En ze zei tegen hen, ga naar het bergland, anders treffen de achtervolgers u aan. Verberg u daar 3 dagen, totdat de achtervolgers teruggekeerd zijn. Daarna kunt u uw weg vervolgen. De mannen zeiden tegen haar, wij zullen vrij zijn van deze eed aan u, die u aan ons hebt laten zweren, tenzij u het volgende doet. Zie, als we in het land komen, dan moet u dit koord van scharlaken draad aan het venster binden, nu komt het, waardoor u ons hebt neergelaten. Dus zij zelf zijn ook dat scharlaken koord naar beneden gegaan. En verzamel bij u in huis uw vader, uw moeder, uw broers en heel uw familie. Dan zal het gebeuren dat het bloed van al wie uit de deuren van uw huis naar buiten gaat, op zijn eigen hoofd zal rusten. Met andere woorden, ieder die uw huis Rahab zal verlaten, die staat er alleen voor. Daar hebben wij dan niets mee te maken. Er is alleen redding in jouw huis. En wij zullen vrij zijn van deze eed. Maar van iedereen die bij u in huis is, zal zijn bloed op ons hoofd rusten. Als ook maar 1 hand zich tegen hem keert. Maar als u deze zaak van ons bekend maakt, dan zullen we vrij zijn van uw eed die u ons hebt laten zweren. Er was redding in het huis van Rahab. Dit doet mij ook denken aan de ark van Noach. Ging Mozes alleen die ark binnen? Nee, Mozes en zijn vrouw gingen die ark binnen. Noach. Ziet u wel, ik heb veel te veel gesproken dit weekend. Noach. Heel goed voor die correctie. Noach, tuurlijk, Noach. Noach ging niet alleen binnen, maar Noach en zijn vrouw. Noach en zijn zonen en zijn schoondochteren. U en uw huis, Noach en zijn huisgezin. Ik ken nog zo'n geschiedenis. In het boek Handelingen. Is dat niet Handelingen hoofdstuk 16, zo uit mijn hoofd? Met de cipier, de gevangen bewaarder. Is dat niet Handelingen 16, helpt u mij even mee? Ja, Handelingen 16. Handelingen hoofdstuk 16. En daar lezen wij in vers 30 die onsterfelijke woorden, zo vaak over gesproken. Dat die gevangenbewaarder het uitriep in angst. Heere, wat moet ik doen om zalig te worden? En zij zeiden, geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden. U en uw huisgenoten. U en uw huis. U en uw familie. Letterlijk staat er u en uw huis. En ze spraken het woord van de Heer, maar we gaan wel doorlezen. Tot hem en tot allen die in zijn huis waren. En hij nam hen in dat nachtelijke uur met zich mee en waste hun striemen. En hij werd onmiddellijk gedoopt en al de zijnen, het hele huisgezin. En hij bracht hen in zijn huis en richtte voor hen de tafel aan. En hij verheugde zich dat hij met al zijn huis, letterlijk met heel zijn huis, met zijn huisgenoten, tot geloof in God gekomen was. Wat leert mij dit, broeders en zusters? Er zijn meerdere teksten in het Oude en in het Nieuwe Testament. Ik heb doorgelezen, omdat ik van mening ben, dat iedereen in dat huis van hem dat hoorde en ook geloofde. Ook geloofde. Dus het is niet zo, dat wordt soms wel eens geleerd, dat het huisgezin automatisch gered is. Omdat bijvoorbeeld ik gered ben, zijn mijn kinderen gered, is mijn vrouw gered, is mijn huisgezin veilig. Nou, ik denk niet dat de Bijbel dat leert. U in uw huisgezin betekent, denk ik, dat de God altijd redeneert in families. Gods verlangen is dat hij families wil redden. Niet individuen, maar families. Dat is wat ik hier uithaal. Onze God is een God van familieverbanden. Onze God wenst graag families te redden. En u denkt misschien hier vanmorgen, maar ik heb een zoon, ik heb een dochter en die willen niets mee te maken hebben. Dan is mijn oproep aan u om te blijven bidden en pleiten op deze signalen in het woord van God. Heere God, u hebt mij laten zien door uw eigen woord dat u een God bent om huisgezinnen te redden. Dat u niet alleen mij op het oog hebt als vader en als moeder, maar dat uw verlangen is om mijn gezin te redden. O, red en vult u uw naam van uw zoon, dochter, neef, nicht maar in. Dat wil ik u meegeven vanmorgen. Maar u zegt, dat doen we al 20 jaar en we zien geen verbetering. Ga door, ga door. Er zijn getuigenissen genoeg dat zelfs na uw dood ze tot geloof kunnen komen. De God van u is ook de God van uw huis. En neem dat mee, broeders en zusters. Er was redding in de ark van Noach. En er was redding in het huis van Rahab. En we weten niet wie allemaal daar gescholen heeft. Misschien, ik hoop allemaal. Ik hoop de vader en de moeder. Ik hoop de broers en de zussen en misschien wel neven en nichten die dat ook geloofden. En daar zaten zij opeengepakt in dat huis op de muur. Nou, we pikken dit later wel op in hoofdstuk 6, want dan gaan we zien of het ook gelukt is. Of er ook redding was in het huis van Rahab. Terug naar Jozua 2. Vers 21. En zij zei daarop op de woorden van de spieders, laat het zijn zoals u gezegd hebt. En toen liet ze hen gaan en zij gingen weg en zij liet er geen gras over groeien. Zij ging onmiddellijk heen en ze bond het scharlakenkoord aan het venster, waardoor dus die twee verspieders ook vertrokken, maar zij liet het daar hangen. En ziet u daar die grote stad voor u, Jericho met die enorme brede hoge muren. En daar hangt een rood scharlaken koord aan. En u loopt er voorbij en denkt, wat zou dat betekenen? Waarom hangt dat koord daar? Maar dat koord was een teken van trouw. En mag ik het zo zeggen, broeders en zusters vanmorgen? In Egypte schuilden de Joden achter het bloed van het paaslam. Maar Rahab de heiden en haar huis scholen achter het scharlakenkoord. En beide zaken. Het paaslam spreekt natuurlijk van de Heere Jezus Christus. Ons paaslam is ook geslacht. Maar broeders en zusters, wij ook heidenen uit de volkeren. Het scharlakenkoord spreekt ook van het reddend bloed van de Heere Jezus Christus. De God van de hemel is de God van de aarde, maar de God van de Joden is de God van de heidenen. Want ik denk dat we allemaal heidenen zijn vanmorgen, of niet? Kan zijn dat hier ook een Jood zit, prima. Maar ik denk dat wij heidenen zijn. En wij schuilen mee met Rahab achter dat scharlakenkoord aan het venster. Vers 22, zij gingen weg, kwamen in het bergland en bleven daar 3 dagen. Totdat de achtervolgers teruggekeerd waren, want de achtervolgers hadden hen op heel de weg gezocht, maar niet gevonden. Toen keerden die mannen terug, ze daalden af uit het bergland, staken over en kwamen bij Jozua, de zoon van Nun. Ze vertelden hem alles wat hun overkomen was en zeiden tegen Jozua, zeker de Heere heeft ons heel dat land in handen gegeven. Want ook alle inwoners van het land zijn voor ons weggesmolten van angst. De God van de Joden is de God van de heidenen. Dat God goedgunstig was aan heidenen, dat mogen we zien al in het Oude Testament. In Rahab de hoer, in Rut. Maar ook in andere geschiedenissen aan Naaman de Syriër. En ik kan doorgaan met de geschiedenissen. De grote stad Nineveh, vol met heidenen, gered door God. Dat God ook een God van de heidenen, ook in het Oude Testament was, is evident, is heel duidelijk. Maar Paulus verkondigde het geheimenis. En daarmee wil ik eindigen. In Efeze, de brief aan de Efeziërs. Want ik geloof niet dat het geheimenis die Paulus verkondigde betekent dat God, de God van de Joden, ook een God van de heidenen is. Dat hij ook goed wil zijn aan de heidenen. Dat is niet het geheimenis. Het geheimenis gaat verder. Efeze hoofdstuk 2, vers 11. En daar heeft hij het over ons vanmorgen. Bedenk daarom dat u, wij vanmorgen, die voorheen heidenen was in het vlees en die onbesneden genoemd werd, door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees die met de hand gebeurt, dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte, u had geen hoop. En was zonder God in de wereld. Maar nu in Christus Jezus bent u die voorheen ver af was door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want hij is onze vrede. Christus zelf is onze vrede. Die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan. Namelijk de wet van de geboden die uit bepalingen bestond, opdat hij die twee in zichzelf, Jood en Heiden, tot één, niet twee, één nieuw mens zou scheppen en zo vrede zou maken. Maken we een sprongetje naar hoofdstuk 3. Om deze reden ben ik, Paulus, de gevangene van Christus, Jezus, voor u die heidenen bent. Als u tenminste gehoord hebt van de uitdeling van de genade van God, die aan mij gegeven is ten behoeve van u, dat hij mij door openbaring dit geheimenis bekendgemaakt heeft. Want dit was niet bekend in het Oude Testament. Dat betekent geheimenis. Een mysterion is een nog niet geopenbaard feit. Een verborgenheid die nu openbaar gemaakt wordt. Zoals ik eerder in het kort geschreven heb, vers 4, waaraan u, als u dit leest, mijn inzicht kunt bemerken in het geheimenis van Christus, dat in andere tijden niet bekend is gemaakt aan de mensenkinderen, ook niet in Rahabs dagen, zoals het nu geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. En nu komt het, namelijk, dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam behoren als de Joden. En medegenoten zijn van zijn belofte in Christus door het evangelie, waarvan ik een dienaar geworden ben, krachtens de gave van de genade van God die mij gegeven is. Dus het geheimenis is niet dat God goedgunstig wil zijn aan de heidenen, maar het geheimenis is dat de heidenen opgenomen worden in datzelfde lichaam, mede-erfgenamen, mede-deelgenoten, mede-burgers. Met andere woorden, heidenen zijn geen second class citizens, geen tweede klas burgers. Eén mens, één lichaam, gelijkwaardig. U bent gelijkwaardig aan uw mede-Jood in die nieuwe mens, in dat lichaam. En dat was een verborgenheid, dat was volstrekt onduidelijk in het Oude Testament. Want de Joden waren de Joden, de Joden aan hen waren de verbonden, de belofte en al de rest. Maar dit was fenomenaal, dat de heidenen, en daar spreekt ook Romeinen hoofdstuk 11 van, denk aan die ene boom met die takken die eruit geslagen werden, tweede klas burgers, nee, ingeënt in Israël, jazeker, in Israël, er is geen redding buiten Israël om, in die boom van Israël, maar geen tweede klas burgers, opgenomen in Israël. Dat is het geheimenis. En broeders en zusters, daarom zegt Paulus ook in de Colossensebrief, en heeft hij het ook over dat geheimenis, in hoofdstuk 2, Christus in u, de hoop op de heerlijkheid. Christus in u heidenen, de hoop op de heerlijkheid. Nu, ik ga u tot slot nog meegeven waar u meer kunt lezen over Rahab. Want Rahab in het Nieuwe Testament wordt ook vermeld in Hebreeën hoofdstuk 11 vers 31. U dacht dat dat grote Hebreeën hoofdstuk enkel en alleen Joodse geloofshelden bevatte. Nee. Want dat grote hoofdstuk 11, daar lezen wij over deze zedeloze vrouw opgenomen in het verslag van de helden van het geloof. En dan lezen wij, door het geloof is Rahab de hoer niet omgekomen met de ongehoorzame, omdat zij de verkennis met vrede had ontvangen. En dan gaat het verder over Gideon, Barak, Simson, maar daar staat deze zedeloze vrouw tussen. Maar Jacobus heeft er ook iets van gezegd, want ze is niet alleen gerechtvaardigd door het geloof, ze is ook gerechtvaardigd door haar werk. Hoofdstuk 2 vers 25, en is Rahab de hoer niet op dezelfde manier uit werken gerechtvaardigd, toen zij de bode, de verspieders, heeft ontvangen en langs een andere weg heeft laten weggaan. Dat is Jacobus hoofdstuk 2 vers 25. Jazeker, Rahab gerechtvaardigd door het geloof en het geloof werd zichtbaar uit de werken. En beide is waar. Nou, ik zal eindigen. Kijk, die spreker zegt voortdurend dat hij gaat eindigen, maar hij gaat maar door, hè. Mooi is dat. Maar Matteüs hoofdstuk 1 van vers 5, daar ga ik wel mee eindigen. Want als Matteüs gaat bewijzen dat Jezus zoon van David is, dat hij de geboren koning is, en ik geef al even een voorschot op die geweldige kerstboodschap. Matteüs gaat bewijzen dat Jezus van Nazareth de geboren koning is, zoon van David. Wie komen we dan in het geslachtsregister tegen van onze heilige God en rechtvaardige Vader Jezus Christus? Dit is bijna niet te bevatten, hè? We spreken over wonderlijk, raadsman, vredevorst, grote God, eeuwige Vader. Dat is Hij, Jezus, die te rein en puur is, dat heilig kind. En dan komen we in die geslachtsregister. Ik vind het verbijsterend. Ragab de hoer tegen. Vers 5. Salmon verwekte bij Boas. Hey Boas. Boas en Rut. Bij Ragab. Boas verwekte Obed bij Rut. Rut komen we ook tegen. Die heidense vrouw. Hey, Ragab en Rut. Heidenen. En vooral Ragab een hoer in het geslachtsregister van Jezus Christus. Ja, broeders en zusters, want onthoud dit. God is een God van genade. God is een God van barmhartigheid. God is zo geduldig, zo langmoedig. En Hij neemt deze personen op in het geslachtsregister van zijn veelgeliefde Zoon Jezus Christus. Oh, wat een God van genade. Wat een God van redding. Een volgende keer, en misschien wel in hoofdstuk 6, want ik heb hier nog iets staan, maar ik ga dat nu niet behandelen. Dat is niet te toevoegend, laat ik het zo zeggen. Maar het is wel een heel belangrijk thema. Want hoe kan God, de God van genade die ik zo heb geprobeerd te portretteren vanmorgen, de God van langmoedigheid, de God van genade, hoe kan die dan toch al die volkeren wegvagen in het land Kanaan? Is God niet een genocidepleger, zoals veel atheïsten heden ten dagen zeggen? Nou, en daar wil ik een antwoord op geven als de Heer nog niet terug is gekomen en ik mag u weer ontmoeten. Ik wil graag een kort gebed uitspreken en dan geef ik de dienst over. Vader, dank u wel voor deze heerlijke morgen. Dank u wel voor het zingen van de liederen. Dank u wel voor de woorden van mijn broeder gesproken uit het boek Job. Dank u wel voor de woorden uit Jozua hoofdstuk 2. Vader, dank u wel dat we zo u mogen ontmoeten deze morgen. Dank u wel dat we ook met Ragab de hoer mochten schuilen achter dat scharlakenkoord, achter het bloed van het lam. Dank u wel dat we geen tweede klas burgers zijn, maar dat we één lichaam hebben waar Jood en Griek tezamen plaatsnemen. De verborgenheid van de gemeente. Dank u wel daarvoor. Zegen zo deze gemeente, dat ze mogen groeien, wortelen en funderen in de Heer Jezus Christus zelf. Dat deze gemeente een Philadelphia gemeente mag zijn. Totdat u terugkomt. In glorie en heerlijkheid. Amen.